Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor onze oud-predikant Dominee van Holte uit Stad aan Harievliet. Dominee van der Zwan is met vakantie tot 17 augustus. Voor zaken van pastorale aard kunt u in deze periode contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. Vanavond is er na de dienst het maandelijks gebedmoment in het koor van de kerk. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit de weerklank lied 269, vers 1, 2 en 5. Vers 1 roept uit aan alle stranden, verbreid van oord tot oord. Vers 2, de volken moeten leren wat tot hun vrede dient. Vers 5, en al wat arm is, weten dat het daar een heiland is. Na het zingen van weerklanklied 269 vers 1, 2 en 5 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen zingen uit de negende psalm, psalm 9, daarvan het eerste en het elfde vers, psalm 9 vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En van dezelfde 9e psalm, ook het 11e vers, zing de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. 1 en 9 van psalm, 1 en 11 van psalm 9. Aan de avond van deze zondag beleiden wij met de kerk der eeuwen ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Dat noemen we met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. En daarna zingen we psalm 103, daarvan het eerste en het 9e vers. Loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verheft zijn naam zo groot, zo heilig, de 8e. En ook vers 9, maar Heer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 1 en 9 van psalm 103, na de belijdenis van ons geloof. En ieder van u en van jullie spreken dan nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de 3e dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij lezen ook vanavond samen het woord van onze God, maar voor we dat doen bidden we om de opening van dat woord en de verlichting met Gods geest. Zullen we samen bidden. Aan de avond van deze zondag mogen wij komen tot u, Heer onze God, in dankbaarheid. Dat we elkaar, maar ook bovenal u mogen ontmoeten. Elkaar als gemeente, oud predikant, maar ook dat wij u mogen ontmoeten in uw woord. En dat wij telkens maar weer mogen beseffen dat dat bijzonder is. Bijzonder dat u ons wilt ontmoeten. Dat u met ons te maken wilt hebben. Dat u op deze wereld die God bent, die blijft bij datgene wat u gesproken hebt. Al even lang en ook vandaag. En daar mogen we u telkens maar weer hartelijk dank zeggen voor al uw goede zegeningen die vanuit uw woord aan ons toekomen. De samenkomst van de gemeente is immers week aan week het beginpunt van datgene wat wij kunnen en moeten en mogen doen. Het grote werk van de Heer Jezus Christus in kruis en opstanding mag de basis zijn voor datgene wat wij moeten doen en wat wij denken te kunnen doen. En daar mogen we u hartelijk danken voor uw goede zegening, dat u ons keer op keer weer zondag aan zondag samenroept als uw gemeente en dat u ons niet ongezegend de week laat ingaan. En ook in deze vakantietijd mag er een dienst zijn. Op deze zondag mogen wij samenkomen. Mogen wij weten dat u doorgaat. We zongen het met de woorden van de psalm. Dat u in eeuwigheid altijd dezelfde bent. En Heere, wat is dat een geweldige troost voor ons. Te midden van deze wereld waar zoveel verandert. Waar de ene dag dit gezegd wordt en de andere dag dat. Waar het hele wereldgebeuren soms door een kleine gebeurtenis die zomaar kan veranderen. En ook in ons leven. Dat er soms zomaar dingen kunnen zijn waardoor ons leven in een ander perspectief komt te staan. En dan te weten dat u altijd dezelfde bent. Tot in eeuwigheid zelfs. En geef dat we daar troost en kracht uit mogen putten. Keer op keer weer. Ook als wij samenkomen als uw gemeente. Als wij te midden van alle woelingen van deze aarde, te midden van al datgene wat er kan gebeuren, dichtbij en veraf, mogen beseffen, u bent dezelfde, u blijft dezelfde en uw woord is hetzelfde. En daarom danken we u voor uw goedheid. Daarom danken we u voor het woord dat ook vanmiddag weer opengeslagen voor ons ligt, om daaruit te lezen, om daaruit te leren. En wij vragen u, Heer onze God, wees dan bij ons met uw Heilige Geest, opdat we uw woorden ook zullen verstaan. En dat we weten wat dat betekent om in uw huis te komen, in de lichtkring van uw evangelie te verkeren. Want Heer, dat is nooit vrijblijvend. Dat is altijd spannend. De hoogspanning van uw Heilige Geest is zichtbaar en voelbaar als de schriften opengaan. Als uw groet in onze oren klinkt, als we uw zegen meekrijgen de week in. En geef dat we dat ook zullen beseffen. En daarom vragen we ook, kom met uw Heilige Geest, o God. En raak ons aan in het spreken en in het luisteren. Dat we een goede en een gezegende dienst uit uw hand ontvangen. Dat uw woorden, net als u zelf, in eeuwigheid bij ons zullen blijven. En dat we daardoor gevoed en geleid worden. Zo bidden wij u om een zegen over deze dienst voor ons hier in de kerk. Wij danken u dat we hier mogen zijn. Dat u ons mogelijkheid geeft en gelegenheid om hier in uw huis te komen. Wij bidden u voor allen die met ons verbonden zijn. Die thuis meekijken en meeluisteren. Wellicht op een vakantieadres met de gemeente nog verbonden zijn. Ver weg. En allen heren die met de gemeente verbonden zijn. Bidden we uw Heilige Geest. Geef die en schenk die. Ja, overal waar uw woord open gaat op deze zondag. In ons goede vaderland en ver daarbuiten. God, uw dienaren aan met kracht. Geef het evangelie van Jezus Christus de ruimte om op deze wereld mensen te bereiken. Ook mensen die nog leven in de duisternis van het ongeloof en u niet kennen. En daarom vragen we om een zegen. Geef ons al wat nodig is. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dankbaarheid. We bidden en vragen het uit genade om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan, gemeente, vanavond de Bijbel lezen in de brief van de apostel Jacobus in het Nieuwe Testament. Aan het einde van het Nieuwe Testament vinden we de zogenaamde pastorale brieven. En daar staat ook de brief van Jacobus tussen. Jacobus 1, daarvan lezen we de versen 5 tot 19 en de versen 19 tot 27. Jacobus 1, de versen 5 tot 14 en 19 tot 27. Jacobus 1. Daarvan lezen we het woord van onze God. We beginnen te lezen in het vijfde vers waar de apostel schrijft: als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt: ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. We lezen verder in het 19e vers. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van de man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid en alle uitwas van slechtheid, en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij een niet vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in vers 22 en volgende. 22 tot 24, deze woorden: als iemand een hoorder is van het woord en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. En de kern eigenlijk van dit gedeelte vinden we in vers 22. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Tot zover onze schrift- en tekstlezing. We gaan ons voorbereiden op de verkondiging en zingen met elkaar de 33e psalm uit de bundel Weerklank. 33, daarvan het tweede vers. Het woord des Heren is waarachtig. God is getrouw in wat hij doet. Zijn recht is rein, zijn oordeel krachtig. Hij eist oprechtheid van gemoed. De 33e psalm uit de bundel Weerklank, daarvan het tweede vers. geen woorden, maar daden. Jij kent vast wel die slogan van die bekende Rotterdamse voetbalclub. Geen woorden, maar daden. Al geschreeuw en gepraat zet geen zoden aan de dijk. Er moet gescoord worden. We willen doelpunten zien. Een slogan waarmee de duizenden op de tribune de spelers in het veld aanmoedigen. Zingend en joelend. We willen winnen. Geen woorden, maar daden. Dat is ook wel een beetje Rotterdams misschien. Of misschien past het ook wel bij onze nationale mentaliteit die dit voetballied zo populair gemaakt heeft. Want ja, dat past ons toch wel eigenlijk, hè? Geen woorden, maar daden. De handen uit de mouwen, praatjes vullen geen gaatjes. Er moet gepresteerd en geproduceerd worden. Er moet hard gewerkt worden, want anders dan komen we achterop. Ophouden met alle vergaderen, stoppen met praten en overleggen en polderen en dat soort dingen meer. Aan de slag, aan het werk. Geen woorden, maar daden. Bij oppervlakkige lezing zou je denken dat de apostel Jacobus dat zegt in vers 22. En toch is dat niet waar. Hij zet in vers 22 woord en daad niet tegenover elkaar. Zoals in dat lied, hè? Geen woorden, maar daden. En er is bij Jacobus geen tegenstelling tussen woord en daad. Wat de apostel ons vanavond leren wil in dit gedeelte, in dit vers, in het eerste hoofdstuk van zijn brief, dat is juist dat woord en daad alles met elkaar te maken hebben. Dat die blijvend en eeuwig aan elkaar verbonden zijn. Niet alleen hoorders van het woord, maar ook daders. Als je goed leest in dat 22e vers, begint het ook zelfs met de daad. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. En dan gaat het hier natuurlijk, iedereen begrijpt dat denk ik wel vanavond, om het woord van onze God. Het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus. De heilige schriften. Als norm en bron voor ons menselijk handelen. Het gaat bij Jacobus over hele diepe dingen trouwens vanavond. En over hele geestelijke zaken. Hoe je vanuit het horen van het woord van God, hoe je bij het woord van God opgegroeid bent. En ja, hoe functioneert dat dan in het leven van elke dag? Hoe je dat uitleeft en hoe dat zichtbaar wordt ook in je gewone dingen van de dag van morgen en overmorgen. En dan merken we bij de apostel Jacobus, zo ook bij het lezen van het gedeelte uit het eerste hoofdstuk, dat hij af en toe toch wat ongenuanceerd uit de hoek kan komen. Zomaar recht toe, recht aan dingen zegt, zonder allerlei mitsen en maren. Niet twee of drie slagen om de arm, maar recht toe, recht aan. Op het hart af. Recht voor zijn raap. Niet wat eigenzinnig ook af en toe. Ik las bij iemand over deze brief, over deze Jacobusbrief. Jacobus hoort eigenlijk meer bij de profeten van het Oude Testament thuis dan bij de brieven van het Nieuwe Testament. We kennen de grote briefschrijver van het Nieuwe Testament, apostel Paulus. En we weten hoe zorgvuldig Paulus zijn woorden kiest en zijn zinnen formuleert om de waarheid van het evangelie, de waarheid van het woord van God helder te krijgen en zo goed mogelijk te vertolken. Jacobus niet. Hij verkondigt de zaken van kerk en geloof en van God recht toe, recht aan. Ongezouten. En niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Verkondigt hij het oordeel aan over de ongehoorzamen? Verbindt conclusies aan bepaalde zaken zonder een blad voor de mond te nemen? In het eerste hoofdstuk hebben we daar een paar dingen van gelezen ook, hè? En ook in het verdere van deze brief komt dat telkens weer aan de orde. In dit hoofdstuk zegt hij onder andere, als de verzoeking binnenkomt in je leven, dan kun je wel vanuit gaan dat dat je eigen schuld is. Want God wordt niet met het kwade verzocht en hij zelf verzoekt niemand. Even verderop, je kunt wel bidden. Maar als je dat doet met ongeloof in je hart, Met de gedachte van, nou ja, zou God, zal het wel? Nou zegt Jacobus, dan kun je beter niet bidden. Hoe zegt hij dat in het 7e vers van dit hoofdstuk? Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Dan ben je net een golf, zegt hij, in de zee, op en neer. Daar zit geen vastigheid in. Daar zit geen basis in. Daar zit niet datgene in wat we zojuist zongen met die woorden van Psalm 103. Hè, dat God in eeuwigheid altoos dezelfde wezen zal. Dan heb je geen vaste basis. Denk dan niet dat God je verhoren zal, zegt hij. En in vers 8 kom ik eigenlijk iets tegen wat meer past bij de hoofdlijn van deze brief van Jacobus. Want wat zegt hij daar in dat 8e vers? Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Dubbelhartigheid. Dat is iets waar Jacobus telkens weer op terugkomt in zijn brief. In het Grieks gebruikt hij daar een woord voor, dipsychos. Dipsychos, letterlijk betekent dat twee zielen. We kennen dat woord ook uit de psychiatrie. Een soort gespletenheid. Een tegenstelling in iemands denken, in iemands doen, in iemands handelen, die je niet kunt verklaren. Dat je zegt, hoe kan dat nou? Dat zeggen, dat doen. Die weg kiezen en toch daaruit komen. Het is een begrip dat bij Jacobus telkens weer aan de orde komt. Op vele verschillende manieren. En dat is ook wel te begrijpen als we even stilstaan bij het doel van deze brief. De brief van Jacobus. Dan moeten we zeggen dat die brief van Jacobus niet zozeer een theologisch document is. Waar allerlei zaken keurig op orde worden gesteld. Waar dogmatische waarheden worden uitgesplitst en uitgewerkt. Maar deze brief is meer een vermaanschrift. Een appelwoord. Nee, niet een uiteenzetting van de fundamenten van de leer. Niet dat dat niet belangrijk is trouwens. Dat is wel degelijk belangrijk. Maar daar gaat het Jacobus hier niet om. En dat heeft alles te maken met degene aan wie de apostel Jacobus deze brief schrijft. Hij schrijft deze brief niet aan mensen die niks van kerk en geloof afweten. Hij schrijft niet aan mensen die nog maar net komen kijken, om zo te zeggen. Als het gaat om de dingen van het geloof en van God en van de Heer Jezus Christus. Maar Jacobus schrijft aan mensen die drommels goed weten waar het om gaat. Die de wetjes en de weetjes van het christelijk geloof kennen. Die doorkneed zijn in de Bijbelse waarheden. En in de dogmatische kennis. Geen groentjes. Geen buitenstaanders, maar mensen die terdege weten waar het op aankomt. Gepokt en gemazeld in de zaken van het christelijk geloof. Maar, de grote vraag van de Jacobusbrief is deze. Hoe leef je daar dan uit? Uit je geloof. Hoe sta je nu als gelovig mens in deze wereld vandaag? En wat blijkt er van je geloof? In de gewone dagelijkse dingen. Op je werk. In je gezin. In de opvoeding van je kinderen. Op school. Of in je vriendenkring. En gemeente jongelui, dan komt deze brief toch ook wel weer heel dichtbij. We zijn toch van die mensen die het allemaal wel weten. Christelijke school, reformatorisch of evangelisch onderwijs, zondagsschool, catechese. De meeste van ons zijn er door de jaren mee opgevoed. Het is ons niet zelden met de paplepel ingegeven. En als dat niet zo is, dan is het toch altijd nog de zondagse eredienst. Waar je kennis op kunt doen over datgene wat de schrift zegt. Wie God is, wie je zelf bent, enzovoort, enzovoort. En allerlei door de weekse bijeenkomsten waar je dat ook kunt leren. Dat zijn de mensen aan wie Jacobus schrijft. En dan is het niet de bedoeling van de apostel Jacobus om alles wat we geleerd hebben nog eens eventjes dunnetjes over te doen. Niet om alle kennis die we hebben opgedaan nog eens even op te frissen. Oh nee. Dan is die ene vraag van Jacobus belangrijk, die telkens maar weer naar voren komt. Als je dat dan zo goed weet, wat doe je daarmee? Dat is de vraag die Jacobus voortdurend aan zijn lezers, aan zijn hoorders voorlegt. Als je dan zo goed weet en kent wat er nodig is om zalig te worden, hoe komt het dan tot uiting in de praktijk van je leven, in je spreken, in je denken, in je doen en in al waar je mee bezig bent? Dat is de grote vraag die hier aan de orde is. En laten we eerlijk zijn, dat zijn ook vragen waar ook wij niet omheen kunnen, toch? Die vraag naar de dubbelhartigheid, uit vers 8. Een bepaalde gespletenheid. Geloof op zondag en het leven door de week. Hoe verhoudt dat zich? De invulling van je zaterdagavond en de kerkdienst van de zondagmorgen. Heeft dat nog niets met elkaar te maken? Of zijn dat twee totaal aparte werelden? Onze prachtige psalmen die we zingen zondags in de kerk, onze andere liederen die we zingen, onze geestelijke liederen, en dan de muziek die op je oordopje staat heel de week. Past dat bij elkaar? Of staat het inhoudelijk mijlenver bij elkaar vandaan? Onze keurige gebeden in onze kerkelijke bijeenkomsten en ons spreken op de steiger, in de fabriek, op de verjaardagen. Of ons taalgebruik op het schoolplein of in de vriendengroep. Als jongeren onder elkaar. Past dat bij elkaar? Of zit daar zoveel verschil in dat je denkt, is dat nou die jongen die zondag in de kerk zat? Is dat die man die in de ouderlingenbank zat? Je voelt wel, die vragen, die zijn in de Jacobusbrief voortdurend aan de orde. En de vraag van Jacobus is, als wij hoorders zijn, zijn we dan ook daders? En zo ook hier in de woorden van onze tekst, in dat 22e vers, waar we deze woorden lezen. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Nou, ik zou willen zeggen vanavond, dat is toch glashelder wat Jacobus hier bedoelt. Niet alleen horen, maar ook doen. Anders ben je bezig om jezelf te bedriegen. Als je op zondag in de kerk zit, instemmend en welwillend de preek aanhoort, of als je met elkaar door de week de Bijbel leest, of op de gebedskring samenkomt, of andere dingen doet samen met elkaar om het geloof te beleven en te belijden, ja, dan is de vraag, wat doe je daar dan ook mee? Als je er niks mee doet, hou je jezelf voor de gek. Wat heb je er dan aan? En bovenal, wat heeft God er dan aan? Nou, duidelijk toch? Helder toch? Je hoeft je hier niet af te vragen wat Jacobus bedoelt. Daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Want het is glas en glashelder. Geen woord Frans bij. Anders dan bijvoorbeeld Paulus. We kennen Paulus wel. Met zijn brieven. Die ellenlange betogen. Verzenlang. Lange gevormde zinnen. Zorgvuldig gekozen woorden. Met aan het einde een slotconclusie. Maar Jacobus niet. Hij is als het ware meer een spreker dan een schrijver. Zijn brief is meer een preek dan een dogmatische verhandeling. En wat zegt hij? Wees dan daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedrieg je jezelf. Niet het ene oor in en het andere weer uit. Je kent dat wel. Dat je zondagavond niet eens meer weet waar de preek van 's morgens over ging. Of dat je het misschien nog eerder kwijt bent. Dat je de drempel van de kerk overstapt. En dat je eigenlijk niet meer weet wat God je heeft gezegd. Wat er van Gods wegen naar je toe kwam. Deze brief, gemeente Jongelui, deze brief is geschreven voor mensen, voor christenen die midden in de wereld staan. Je moet er wel eens even teruglezen, dat eerste vers. aan het adres van deze brief. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd, zegt hij dan erachter. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Joden. Opgevoed, gepokt en gemazeld in het Joodse geloof, in de kennis van God en zijn wet. En dan verstrooid in de wereld. Mensen die te maken hebben met een cultuur die van God los is. Waar de verwereldlijking en waar de verslapping van de dingen van het geloof aan de orde van de dag is. Alweer zo'n herkenningspunt. Want het lijkt wel alsof de apostel Jacobus voor de mensen schrijft van 2025. Onze tijd, waarin de christenheid als een minderheid is. Waarin wij staan als christen in een tegendraadse, godloze wereld. Waar je uitgelachen wordt om die ouderwetse dingen die je in de kerk leert. En dan die grote vraag. Hoe sta je nou in deze wereld zonder mee te gaan in het schema van deze wereld? Daar gaat het hier bij Jacobus om. Het zou voor vandaag geschreven kunnen zijn. En dan roept Jacobus ons op vanavond om eens in de spiegel te kijken. Dan gebruikt hij in de volgende verse een voorbeeld om het voorafgaande te verduidelijken. Neem dat 23e vers. Als iemand een hoorder is van het woord en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarbij hij geboren is in een spiegel bekijkt. En dan vers 24. Want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Helemaal vergeten. Eigenlijk wel een beetje komisch zoals de apostel dat hier beschrijft. Dan herken je jezelf niet meer. Dan ben je een vreemde voor jezelf. En dat zegt Jacobus om dat zelfbedrog weer te geven wat hij heeft genoemd in vers 22. Dan bedrieg je jezelf om dat weer te geven. Om dat te onderstrepen. Om aan te geven hoe belachelijk dat is. Kijk, je kunt dat natuurlijk wel eens hebben met iemand die je al lang niet gezien hebt. Overkwam mij een tijdje geleden nog dat ik bij de IKEA iemand tegenkwam die mij groette, dacht dan maar. Wie ben je? Ken je niet meer? Bleek iemand uit een van onze vorige gemeenten te zijn. En was zo veranderd. Ik herkende hem niet meer. Nou, dat kun je wel eens hebben. Dat kan zo gebeuren. Maar dat je jezelf niet meer herkent. Dat is toch onmogelijk? En je kunt ook wel eens hebben dat je in een flits zomaar iets ziet. Dat je zegt, heb ik nou wel goed gezien? Wat was dat nou precies? Dat je later niet meer precies kunt herinneren wat je nou eigenlijk gezien hebt. Dat je het niet goed in je op kon nemen. Maar hier staat in het Grieks een woord dat betekent, in vers 24, aandachtig beschouwen. Want hij heeft zichzelf bekeken. En dat bekeken, dat is in het Grieks een woord dat betekent aandachtig beschouwen. Goed in je opnemen. Mag ik de lijn meteen doortrekken vanavond? We kennen het woord van God toch? We zijn erin onderwezen. De meeste van ons van jongs af aan. Maar dan die dubbelheid. Die dubbelheid die we ook in dit voorbeeld tegenkomen. Dat we in de gewone dingen van elke dag Gods woord vergeten. Dat we er niet mee rekenen. Dat we er niks mee doen. Dat we totaal negeren dat het woord van God je zondagse eredienst geen enkele rol speelt in de week. En bij alle dingen die je doet. Wij houden met van alles en nog wat rekening, toch? De economische situatie waarin we verkeren. Wat er in de krant staat. Wat er ons van overheidswegen gezegd wordt. Noodpakketten en zo, allerlei dreiging. Als er oorlog komt, als je geen water meer hebt en geen stroom meer hebt. En we houden met allerlei dingen rekening. Datgene wat we aan tijd te besteden hebben, wat we aan geld te besteden hebben. We houden met alle dingen rekening. Dat speelt een rol in ons dagelijks leven, om zo te zeggen. En dan het woord van God niet. Staat Gods woord dan buitenspel zodra ik de kerk weer uitstap? Lees eens wat er staat in dat 24e vers. Want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Dan laten we nou eens eerlijk zijn ten opzichte van elkaar en ten opzichte van onszelf ook. Het valt niet mee, toch? Het valt niet mee om in het zakenleven recht door zee te gaan. Om te blijven bij je principes, bij je christelijke normen en waarden. Het valt niet mee om soms niet mee te doen. Met allerlei malversaties en frauduleuze zaakjes in het zakenleven of in het gewone leven van elke dag. Of als je je mensen aan het werk wil houden. Of als je wat wil betekenen voor een ander. Om ook in vergaderingen en besprekingen en overleggingen en onderhandelingen een dader te zijn van het woord. Om dan oprecht te spreken en te handelen. Valt niet mee. Het valt niet mee om in een jongerengroep niet mee te doen met wat men denkt en wat men zegt. Als er gepest wordt, of als er iemand wordt buitengesloten, of als er iemand om zijn uiterlijk wordt uitgelachen, dan valt het niet mee om te doen wat Jezus zegt. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet. En het valt niet mee om je kwetsbaar op te stellen. In veel intermenselijke situaties, in de kerk, op het werk, op school, in de familiekring, of waar je dan ook maar bent, om de minste te zijn zoals Jezus dat ons heeft geleerd. Om een stapje terug te doen, om niet direct met je eigen mening voorop te staan. En niet meteen je eigen belang te zoeken. Niet je eigen zin door te drijven. En daarom waarschuwt Jacobus tegen innerlijke verdeeldheid, dubbelhartigheid. En hij zegt, wees daders van het woord en niet alleen hoorders. En toch is dat niet het enige waar Jacobus ons vanavond mee wil confronteren. Je moet eens even letten op dat woordje meteen in vers 24. Meteen. Meteen vergeten. Dat wijst dan weer op die tweeslachtigheid waar we het zojuist over hadden. Want ja, laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk bijna onmogelijk. Hè? Dat je jezelf aandachtig in de spiegel hebt bekeken. Goed gekeken hoe je eruit zag. En dat je dan meteen als je je omdraait niet meer weet hoe je eruit ziet. Dat is onmogelijk. Maar wat Jacobus wil zeggen, dat is dit. Je hebt het wel gezien. Je weet het wel. Maar je doet er niks mee. Je daden komen er niet mee overeen. Kijk, als je in de spiegel kijkt en je ziet er ziek en beroerd uit. En mager en wit. Dan bel je de dokter. Dan moet je daar wat mee. En als je haar niet goed zit, dan pak je een kam of een borstel. En je kamt je haar uit of je belt de kapper. Voor een afspraak. En als je na het scheren in de spiegel kijkt en er zit een grote jaap over je gezicht waar het bloed uitkomt. Nou, dan trek je niet zomaar je witte overhemd erover heen aan. Dat doe je niet. Zie je het dubbele? Zie je het dubbelhartige? En dan moeten we natuurlijk geestelijk verstaan, deze dingen. Je weet wel dat je tegen Gods geboden ingaat soms, toch? Je voelt dat toch wel? Maar je doet het toch? Je weet dat er plekken en gelegenheden zijn waar je niet thuis hoort als christenen. Als christenjongeren ook. Denk aan schuurfeesten, drankketen, popfestivals. Maar je zegt, ja, wacht even, dat laat me niet afnemen. Kijk, dat is die vergeetachtige hoorder, die geen dader is. Dader zijn van het woord. Ik heb al gezegd, dat valt niet mee. Maar laten we er ook eens even bij stilstaan vanavond wat de apostel Jacobus daar nou precies mee bedoelt. Een dader zijn van het woord. Kijk, als je dat leest bij Paulus, die spreekt er ook over. Als je dat leest bij Paulus, dan gaat het altijd om de vervulling van de wet. Paulus, de oude fariseer. De wet van God zo nauwgezet mogelijk, met uiterste precisie, de geboden van God doen in je leven. Maar dat ligt bij Jacobus net iets anders. dader zijn van het woord, dat is veel meer dat je dat woord van God ter harte neemt, dat je het aanneemt en het gelooft. Dat je de Bijbel serieus neemt, dat je daarmee God serieus neemt. En dat je de consequenties van wat God in zijn woord zegt ook in de praktijk brengt. Ook al is dat niet zo makkelijk. Het gaat Jacobus dus, moet je goed opletten, het gaat Jacobus dus niet alleen om de wet. Maar ook om het evangelie. Om de navolging van de Heer Jezus Christus. Jacobus preekt ons geen wettisch leven vanavond. En niet een leven waarvan je zegt, dit mag wel en dat mag niet en zus en zo. En je weet wel, hè? Al die regeltjes, al die orders en al datgene wat moet en wat mag en wat niet moet en wat niet mag enzovoort. Je weet al waar je zo moe van wordt. Waar je soms zelfs ook moedeloos van wordt. Oh nee. Lees maar wat Jacobus daarmee bedoelt te zeggen. En dan lees ik het 25e vers. Lees maar mee. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij een niet vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. En dan gaat het bij Jacobus gemeente, jongelui, dan gaat het om twee dingen. Dan gaat het om de wet van de vrijheid. Geen band om je enkel. Geen wettische regels die je leven beperken en beknotten. Maar de wet van de vrijheid. En het gaat om de zaligheid. Nou, er zijn nogal wat zaken, zeg. Ik zou zeggen, daar hebben we onze handen vol aan. Maar denk erom, dat bedoelt Jacobus. Met zijn woorden. Hij komt nogal fors uit de hoek, vind je niet? In dat eerste hoofdstuk. Ook in deze verse. Hoorder en dader van het woord. Maar toch, het gaat hem om de wet van de vrijheid. Dat is het doel. De vrijheid en de zaligheid. Daar is het deze apostel om begonnen. Dat wij de wet van de vrijheid zouden kennen. Hoe staat het hier? Het staat hier zo mooi, hè? Want in vers 25 staat... En hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept. Die van de vrijheid, de wet van de vrijheid. Dat is de volmaakte wet. Moet goed over nadenken. Niet dat ik de wet volmaakt volbreng. Nou, zo wordt vaak uitgelegd, hè? Dat ik de wet volmaakt volbreng. En dan, ja, dan komt het wel goed. Nee, zo niet. Dat je je verdiept in de volmaakte wet. Dat is de wet van de vrijheid. Dat is het doel. Daar is het om begonnen. En dan kan het toch niet anders dan dat we elkaar ook vanavond wijzen op de Heer Jezus Christus. Hij die door het volmaakt volbrengen van de wet, hij was de enige die het kon trouwens. Die door het volmaakt volbrengen van de wet van God vrijheid heeft verworven, vrijheid heeft verdiend, vrijheid uitdeelt aan allen die in hem geloven en die hem volgen. Hij die die wet heeft vervuld tot op het kruis van Golgotha toe. Hij die de vrijheid en de zaligheid heeft verdiend. Christus die gehoorzaam geweest is tot aan het uiterste. Die de wil van God heeft volbracht tot op het kruis, tot in het extreme. Hij geeft vrijheid. Zijn wet stelt de gelovigen in de vrijheid. Laten we daar vooral op letten. Daar loopt het op uit. Ook al komt Jacobus soms heel confronterend bij je over. Daar loopt het op uit. Hoe staat het hier? Hij zegt Jacobus, die daarbij blijft. Die daarbij blijft. Die zal, omdat hij een niet vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Oh, dan zegt de apostel hier niet, dan gaan we weer de dogmatische kant op, hè. Dan zegt de apostel niet van, je kunt de zaligheid verdienen. Dat zegt hij helemaal niet. Dat is hem wel eens verweten trouwens, maar dat zegt Jacobus nergens. Je kunt de zaligheid niet verdienen. Maar verdiep je in de wet van de vrijheid. Verdiep je in de Heer Jezus Christus. Wat Hij voor je deed. Verdiep je daarin hoe Hij alles heeft volbracht om u en mij en jou te redden. En dat blijft Hij doen. Dat blijft Hij doen. Al struikel je 100.000 keren. Dat blijft hij doen. Verdiep je er telkens weer in. Niet wij hoeven de wet te volbrengen, maar hij deed het. Die volmaakte wet, de wet van de vrijheid. En niet vergeetachtige hoorder, die komt daar telkens weer op terug. Die verdiept zich daarin, die is daarmee bezig. Ook in de gewone dingen van elke dag. Uiteindelijk is deze vermaning dus een vertroosting. Uiteindelijk bevat deze vermaning van de apostel Jacobus dus een heerlijk evangelie. Een vingerwijzing voor het leven van ons mensen. In de gewone dingen van elke dag verdiep je in de wet van de vrijheid. Verdiep je in het werk van Jezus Christus. En de boodschap die vandaag naar ons toe komt is helder. Blijf bij het woord. Een woord waarin we het werk van de Heilige Geest tegenkomen. En wat zegt de apostel Paulus ergens? Al waar de Geest des Heren is, al daar is vrijheid. Bid om de gave van Gods Heilige Geest. Dat die bij je blijft. Dat die je telkens maar weer leert en telkens maar weer aanspoort om je te verdiepen in die wet van de vrijheid. Blijf bij het woord. Blijf bij uw bevrijder. Blijf bij hem die door zijn werk u en jou en mij zaligheid kan schenken, wil schenken en zal schenken. Door de kracht van het geloof uit de Heilige Geest tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 119, de versen 17 en 53 zijn ons antwoord op de verkondiging. Psalm 119, de versen 17 en 53. collecten voor deze zondag zijn in de eerste plaats voor het werk van Karsten en Irene van Riezen in Azië. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte bestemd voor de kerk. Van harte worden deze collecten bij u en bij jullie aanbevolen. In de voorbeden denken we dan aan het werk van Karsten en Irene. Ook voor de vervolgde christenen in Myanmar en wereldwijd. Voor een einde van de oorlog tussen Thailand en Cambodja en aan de andere brandhaarden op deze wereld. We kennen ze, Oekraïne en Gaza. Ook mogen we bidden voor een geestelijk ontwaken en verlossing van Israël. Een open hart in Israël onder de volken voor de waarheid van God. Dat ze blijven bij datgene wat ze geleerd hebben. Zullen we samen danken en bidden. God in de hemel, wij danken u dat u met uw woord aan ons toegekomen bent. Het zijn geen geringe woorden die de apostel naar onze oren slingert als het ware. Het zijn geen geringe woorden en zeker ook niet mis te verstaan wat de apostel ons te zeggen heeft. Maar het is wel uw woord. En uiteindelijk uw heilige evangelie. Woorden van vermaning die tegelijkertijd ook woorden van vertroosting zijn. Omdat wij niet op onszelf worden teruggeworpen. Omdat er niet van ons geëist en gevraagd wordt dat wij de wet volledig vervullen. Volmaakt zullen houden. Want u weet het wel, heren, dat kunnen wij niet. Maar dan toch, dat we ons verdiepen in die volmaakte wet. De wet van de vrijheid. Dat wij blijven bij de Heer Jezus Christus. Bij Hem die volledig heeft vervuld datgene wat u hebt geboden. Die alles heeft gedaan om ons te redden. En dat we daaruit zouden leven. Dat dat onze bron zou zijn. Dat we ons daarin telkens maar weer dag aan dag zullen verdiepen. En heren, dan is het natuurlijk zo. Wij zijn zondige mensen. Dat we iedere keer weer onderuit gaan. Dat er in ons leven telkens maar weer van die momenten zijn. Waarop het lastig is en moeilijk is. Om datgene wat we hebben gehoord en beleden in de kerk. Om dat in de praktijk te brengen in het leven van elke dag. En wij bidden u in het bijzonder voor hen. Die dat ook moeilijk vinden. Die spanning telkens weer ervaren. In het zakenleven. Bij de overheid. In de zorg. Of waar dan ook. Wij bidden u, Heere, wilt u hen kracht geven. Die op posten staan in deze wereld waar telkens weer die spanning zichtbaar en voelbaar wordt. Maar wilt u dan ook zelf met die volmaakte wet, met die wet van de vrijheid komen om te bemoedigen, om te vertroosten, om te laten zien dat het niet van ons afhangt. Om ons te laten merken dat het niet afhangt van datgene wat wij doen en wat wij kunnen en wat wij presteren. Maar dat wij terug mogen vallen op de Heer Jezus Christus. Hij die de wet volmaakt volbracht heeft. Hij die ons gesteld heeft in de vrijheid van zijn kinderen. En daarom bidden wij u, Heer onze God, laat zo uw woord met ons meegaan. Laat het bij ons blijven. Maar dat we ook de vermaning niet vergeten. Dat we ook als we de kerk uitstappen. Als we bezig zijn met allerlei dingen. In deze vakantietijd. Met andere dingen wellicht. Of met ons werk. Of met onze studie. Of allerlei andere zaken waar we mee te maken hebben. Dat we de vermaning van u niet vergeten. Om niet dubbelhartig te zijn. Maar om te blijven bij datgene wat we hebben geleerd. We mogen u hartelijk dank zeggen dat u zo met uw woord bij ons kwam. Naar ons toegekomen bent. Kom met uw heilige geest. Omdat uw woorden ook bij ons zullen blijven. Die daarin blijft. Zo hoorden we dat vanavond. Die daarin blijft. Daarbij blijft. U blijft er in ieder geval bij. Dat mogen wij weten. Want we mochten het zingen met de woorden van de psalm. Dat u altoos en in eeuwigheid dezelfde blijft. En dat te weten. Dat geeft ons troost en kracht om ook verder te gaan. We mogen u hartelijk dank zeggen. Heer onze God voor de diensten van deze dag. Wilt u het zegenen. Ook in deze vakantietijd. Wilt u geven dat we rust mogen vinden. Ook bidden we voor hen die vanuit de gemeente op vakantie zijn. Denk aan onze broeder, de voorganger van deze gemeente en vele anderen die rust zoeken in een vakantieperiode. En wilt u dat ook geven? Die rust die nodig is om weer aan het werk te kunnen. Om er weer tegenaan te kunnen. Om de zaken van het leven en van het werk en van onze verantwoordelijkheden weer aan te kunnen. We vragen bij u, heren, wilt u zijn met het geheel van de gemeente hier? Gedenken ieder die het moeilijk heeft. Die zorgen en moeite kennen. Geef, Heere, dat we bij u terecht kunnen, keer op keer weer. Met gevouwen handen aan uw troon zijn we toch sterk. En dan mogen we toch weten, Heer Jezus Christus, dat u zegt dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Dat we daaruit troost en kracht mogen putten, ook in moeilijke omstandigheden. Zo vragen wij u, wilt u zijn met het werk van Karsten en Irene in Azië. In de verbreiding van het evangelie mogen ze voortgaan. Door mensen telkens maar weer door te geven. Dat het niet om ons gaat, maar om de Heer Jezus Christus en zijn werk. Geef ze daarvoor de kracht. Geef ze daarvoor de moed ook keer op keer weer. Opdat ze tot zegen zullen zijn en daarin zelf ook gezegend worden. We bidden voor vervolgde christenen in Myanmar en in heel veel andere plekken op deze wereld, waar christenen niet in openbaarheid hun geloof mogen beleiden en beleven. Waar mensen in een ondergrondse kerk bijeen moeten komen. In het geheim om hun geloof te beleven en te beleiden. En wij vragen u, Heer, voor hen is het nog moeilijker om uit te leven wat we leren vanuit uw woord. Maar wilt u ze daarvoor wel de kracht geven en de kracht van uw geest doen ervaren. Zo mogen we bidden voor de brandhaarden op deze wereld. We denken aan de oorlog tussen Thailand en Cambodja. Wilt u geven dat het stoppen mag. Dat het bloedvergieten mag stoppen, zoals ook in Oekraïne, zoals ook in Gaza. Geef een oplossing, Heere, voor alle conflictgebieden van deze wereld. Schenk het volk van Oekraïne de moed en de kracht om door te gaan, om hun land te verdedigen. Wil machtswellust bestraffen, Heere. Al die wereldleiders die denken als God te zijn, die zich goddelijke allures aanmeten, Heere onze God, wilt u geven dat wij mogen beseffen en weten. Jezus Christus gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ook al lijkt het er dan niet op, en ook al komt er vanuit het wereldgebeuren zo weinig daarvan naar ons toe, wilt u geven dat we door dat geloof ook gedragen mogen worden, om te weten dat er vrede zal komen. Vrede als u wederkomt op de wolken van de hemel. En geef ons daarna te verlangen dat alle brandhaarden van deze wereld vrede mogen kennen. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Ga zo met ons vanuit deze zondag de week in. Een vakantieweek voor de jongeren. In ieder geval, als we ons werk nog moeten doen, wilt u ons sterken en helpen en dragen. Als we vakantie mogen hebben, Heren, wilt u het zegenen. De rust zegenen. Opdat wij als nieuwgeboren mensen weer datgene mogen doen wat u ons hebt geroepen. Ga zo met ons, o God. Vergeef het verkeerde. Zegen het goede. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. We bidden en vragen het uit genade. Om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan onze slotzang zingen. Dat is uit de bundel Weerklank. Lied 414. Daarvan alle drie de versen. O Vader, dat uw wil geschiedt. Alleen uw wil is goed. Laat heersen die op elk gebied bij wat men zegt of doet. En het tweede vers geeft dat elk zonder tegenspraak gehoorzaamt aan uw wil. En het derde vers, maak ons gewillig en getrouw in ambt en werk steeds meer. Ik noemde vanuit de bundel Weerklank lied 414, daarvan alle drie de versen als onze slotzang. Gaat dan u heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.